En wat denk je? Is het gegaan zoals Jozef had gezegd? Kwamen er rijke goede jaren? Oh, zeker wel. Zeker wel. Er groeide koren, er werd zo ontzettend veel geoogst. En nog meer en nog meer. En Jozef had overal nog meer schuren laten bouwen. En nog grotere schuren, want ze raakten helemaal vol. Vol van al het graan dat erin werd bewaard. En Jozef zelf? Was het met Jozef ook goed gegaan? Oh, zeker wel. Jozef was zo rijk geworden. Hij had zelfs een eigen paleis. Met eigen knechten en eigen bedienden. En een eigen koninklijke koets met paarden ervoor. En een eigen koninklijke mantel. Hij had zelfs een veel groter en mooier huis dan Potifar. En meer knechten en slaven dan Potifar. O, de Heere had hem zo rijk gezegend. En hij was zelfs ook getrouwd met een prinses. En zij hadden 2 zonen gekregen. En Egypte kende geen gebrek. Gelukkig. Maar na die 7 jaren gebeurde het. Toen brak het eerste jaar aan waarop het slecht ging. Slecht met de oogst. Slecht met het koren. En gelukkig, de mensen in Egypte hoefden niet te sterven. Ze konden allemaal bij Jozef en bij de knechten van Jozef koren kopen. Wat had Jozef dat goed verzorgd? En wat had de Heere goed voor Jozef gezorgd? Nee, Egypte kende geen gebrek. Maar de landen daarnaast, daar was ook hongersnood. Daar gingen de oogsten ook niet goed. En daar werden de mensen hoe langer, hoe armer, hoe langer, hoe armer. De Heere had nog een taak voor Jozef in zijn gedachten. Wat Jozef niet wist, maar wat wel gebeuren ging. Eens op een dag zijn daar weer nieuwe karavanen gekomen uit een ver land om bij Jozef koren te kopen. Ze staan daar allemaal in de rij. Ze willen graag met geld betalen en koren meenemen naar hun eigen land. Plotseling ziet Jozef een groep mannen bij elkaar staan. Het zijn mannen uit een ander land, uit een ver land, met baarden. Wat zijn dat voor mannen? Ze buigen voor hem neer. Hij kijkt ze aan. En dan schrikt hij. Hij kijkt in de ogen van zijn eigen broers. Ja, ze zijn het. Ruben en Simeon en Levi en Juda en Dan en Naftali en Gad en Aser en Issachar en Zebulon. Maar niet Benjamin. Benjamin ziet Jozef er niet bij. Heel snel verzint hij een plan. Hij doet streng tegen ze en hij laat niet merken dat hij Jozef is. Hij laat ook niet merken dat hij ze kan verstaan. In het Egyptisch spreekt hij ze aan. En hij zegt tegen zijn knecht, wat is dat voor groepje mannen? Wat komen die hier doen? Die komen zeker spioneren, hè, hier zo, om te kijken waar onze voorraden liggen, om ze te komen stelen op een dag. Als de broers dat horen, schrikken ze. Ze kijken en ze zeggen, nee, wij zijn helemaal niet een groep spionnen. Wij zijn broers, wij horen bij elkaar, we zijn één familie. Onze vrouwen zijn thuisgebleven en er is heel veel honger in ons land. En we willen heel graag, kijk maar, we hebben geld bij ons. We willen graag betalen en heel graag hier graan kopen. Zegt Jozef boos. en hij kijkt ze aan alsof hij ze helemaal niet gelooft. Huh. Nee, dat geloof ik niet. Ik moet het nog even zien. Dan opeens komt hij op een idee. En hij zegt tegen een van zijn knechten: ik vertrouw het niet, deze club.
Het is een roversbende volgens mij.
Oh, nee, meneer. Nee, we zijn geen roversbende. U moet ons geloven. U moet ons geloven, roepen ze door elkaar. Maar Jozef kijkt ze koud aan. En hij zegt: vertel dan. Vertel dan alles waar jullie wonen en laat het maar horen. Nou, we wonen in Canaan bij onze vader. Onze oude vader heet Jacob. En onze gezinnen wonen daar. We hebben ook nog een broer die niet mee is. Want dat zou onze vader niet overleven als hem iets overkwam. Die broer die heet Benjamin. En wij zijn hierheen gekomen echt alleen maar om graan te kopen. Om onze gezinnen in leven te houden. U moet ons geloven. Dan zullen we dat eens eventjes beproeven, zegt Jozef. Stuur ze naar de gevangenis. Wat? Naar de gevangenis? Moeten ze nou naar de gevangenis? Nee toch? Maar het is echt waar. De knechten van Jozef komen en pakken de mannen beet. En ze worden naar de gevangenis gebracht. En daar zitten ze. Na 3 dagen pas laat Jozef ze weer komen. Intussen heeft hij zijn plan uitgedacht. Zo, zegt hij. Dit waren de mannen uit, wat was het ook weer? Oh ja, Canaan, hè? Ja, dat verhaal met die broer. Ja, we doen het zo. En hij wijst met zijn vinger. Jij blijft hier in de gevangenis. En hij wijst naar Simeon. En de rest, jullie kunnen wel naar huis. Ga jullie maar bewijzen dat jullie van één familie zijn. En haal die broer van je maar op. Dan mag deze man weer uit de gevangenis als jullie je broer opgehaald hebben. Zo gaan we het doen. En hij geeft zijn knechten bevel dat ze graan meegeven en op de dieren laden en dat ze weg mogen gaan. Maar oh, nou begint Ruben. Oh, dit is de straf, zegt hij. Dit is de straf om al onze slechtheid. Wij worden nu gestraft, ik heb het altijd al gezegd, om Jozef. Ik weet het zeker. Dit is een straf van God. Ik heb nog gewaarschuwd. Wat moeten we nou beginnen? Ze hebben geen idee dat Jozef het allemaal kan verstaan, want ze spreken in hun eigen Canaanitische taal. Maar Jozef kent die taal. En Jozef weet wat ze zeggen. Wat moet hij zich beheersen om niet in tranen uit te barsten en te roepen: ik ben Jozef. Nee, hij moet zijn plan doorvoeren. Hij laat ze gaan. En Simeon blijft in de gevangenis. Somber lopen daar de broers op de weg. Hun koren hebben ze bij hen. Dat is fijn. Maar als ze onderweg zijn en ze maken de graanzakken open, dan merken ze opeens iets. Het geld. Het geld dat ze bij zich hadden. We hadden het toch echt gegeven aan die knecht. Ik weet het zeker, zegt er een met angstogen. Het geld ligt bovenop. Oh nee. Wat moeten we nou? Zouden ze nou beschuldigd worden dat ze gestolen hebben? Nee toch, jammeren ze. Wat nu? Wat nu? We gaan eerst terug naar huis. We gaan eerst het graan brengen naar onze vrouwen en kinderen en naar vader Jacob. En als ze het verhaal vertellen, dan schudt Jacob zijn hoofd. Oh nee, alles is toch helemaal verkeerd. Eerst ben ik Jozef kwijtgeraakt en nu Simeon. En als jullie Benjamin mee gaan nemen ook nog naar Egypteland, dan zul je zien dat ik Benjamin ook nog kwijtraak. Nee, dat gaat niet gebeuren.